Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. We zingen Psalm 122, het eerste vers. Wij lezen vanavond uit Matteüs 28, het eerste gedeelte, dat wil zeggen de eerste 10 versen. Matteüs 28, vers 1 tot en met 10. Daarna zingen we Psalm 21, vers 6. Gewis, gij zult alle eeuwen door hem met uw gunst verzellen. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet. Want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet. Want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft, komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het u gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om het zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen. Boodschapt mijn broeders dat zij heen gaan naar Galilea en al daar zullen zij mij zien. Nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord, onze tekst voor de prediking van vanavond, vinden wij in het Markus-evangelie, het 16e hoofdstuk. En daarvan het 7e vers, Markus 16, vers 7. Waar wij Gods woord lezen, doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea, al daar zult gij hem zien, gelijk hij ulieden gezegd heeft. We willen samen ons eerst verenigen in gebed om de Heere om zijn zegen te vragen. O Heere, ook in dit avonduur, als u ons voor de tweede maal in de gelegenheid stelt om te luisteren naar het Paasevangelie, komen wij voor uw heilig aangezicht en verenigen wij ons in gebed om van u te begeren dat gij ook nu aan ons wilt denken. Want daar hangt het alles van af. David heeft eens getuigd, ik ben wel ellendig en noodruftig, maar de Heere denkt aan mij. En dat maakte alles anders, dat hief zijn ellende en zijn nooddruft niet op, maar hij wist wel dat er in voorzien zou worden. Want als gij aan een mens denkt, dan denkt u aan zo iemand om hem te helpen. Dan is uw denken het begin van uw daden. En dan zult gij voor verlossing zorgen, Heere, en daarom wilt u aan ons denken vanavond. En wilt gij u zo over ons ontfermen en wilt gij in ons midden uw genade bewijzen. We zullen weer gaan luisteren naar iets van dat paasevangelie, van die blijde boodschap van uw verrijzenis. Heere Jezus, gij hebt de dood overwonnen, gij hebt het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Gij zijt de levensvorst en in en door u werkende levenskrachten. En toen gij uit de doden opstond, Heere, toen hebt gij het direct ook bewezen dat gij uw belofte waarmaakt. Ik leef en gij zult leven. Toen bent u zelf aan het werk getogen via uw engelen en gij hebt zelf ook gesproken en mensen opgezocht en mensen opgebeurd. En gij hebt in hun leven, in hun noden, in hun ellenden, in hun schuldbesef, in de verslagenheid van hun harten, in hun verdriet en moedeloosheid, de krachten van Pasen geopenbaard, waardoor de apostel kon zeggen: wij zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Heere, en u bidden wij u om de bewijzen van diezelfde kracht en van diezelfde genade, ook vandaag, ook in ons midden. Waar de discipelen niet buiten konden, wat zij niet konden missen, Heere, wij kunnen er ook niet buiten en wij kunnen het ook niet missen. Daarmee willen we niet zeggen, en we kunnen dat ook niet zeggen, dat iedereen in ons midden ook in het besef leeft dat wij u en uw genadekrachten en uw opstandingskracht niet kunnen missen. Er zijn er ook in ons midden en er zijn er helaas nog veel te veel, Heren, die daar helemaal geen besef van hebben en die ook zonder enige zorg, zonder enige vrees, zonder enige verschrikking, zonder dat ze er eigenlijk ook bij nadenken, maar voortleven, van de ene dag in de andere leven en zomaar voortgaan, totdat het levenseinde er straks zal zijn. En nooit staan ze eens stil om zichzelf af te vragen hoe het in orde kan komen, hoe ze hun schuld kunnen kwijtraken, hoe ze met God verzoend kunnen worden. Heere, ze zijn dan ook niet op de hoogte van de betekenis van uw dood en opstanding, en dat heeft voor hen ook eigenlijk geen waarde. Net zo min als dat het voor een mens in zijn natuurstaat enige waarde zou kunnen hebben. Als wij nog blind zijn, Heren, hoe zouden we dan deze dingen zien en weten? Als ons hart nog gesloten is, hoe zou dan die opgestane Christus enige betekenis voor ons hebben? Als we niet weten wie we zijn en hoe ons leven verloren is onder uw oordeel vanwege onze zonde en schuld, wat betekent die boodschap die ons zegt dat de schuld uw volks uit uw boek gedaan is dan voor ons? En wat zegt het ons, Heren, als we er nooit erg in gehad hebben dat we onder uw gramschap liggen vanwege onze schuld en ongerechtigheid en vijandschap? Wat zegt het ons dan, als de psalmist zegt: ook ziet gij geen van hunne zonden aan, en gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust, de hitte van uw gramschap is geblust. En daarom, Heren, als wij nog zo blind en zo verduisterd zijn, ach, al beseffen we het dan zelf niet, hoe nodig het is dat gij aan het werk gaat in ons leven. Wilt gij nochtans aan het werk gaan? En wilt gij nochtans blinde ogen openen En wilt gij plaats maken voor dat evangelie van uw genade, zoals ons dat ook in het gedeelte van uw woord dat vanavond voor ons ligt, wordt gepredikt. Want daarin mogen we toch overduidelijk lezen, Heere, dat gij een genadig ontfermer zijt. En dat gij zelf aan uw discipelen de boodschap wilde laten brengen en dat gij zelf uw discipelen wilde ontmoeten en dat gij zelf uw discipelen heerlijke paasbeloften wilde doen toekomen. Het ging geheel van u uit. En Heere, nu die genade, die hebben we nodig voor het eerst. En die genade hebben we nodig bij vernieuwing. En daarom wij bidden niet alleen dat gij onbekeerden tot bekering wilt brengen, maar ook dat gij uw volk wilt bezoeken met uw heil. En dat is ook zo nodig, Heere. Want ach, wat zijn ook diegenen die u hebben leren lief krijgen. Wat zijn mensen zoals de discipelen die ons in de schriften getekend worden in zichzelf. Wat is een Matthäus die toch wist uit het tolhuis geroepen te zijn. Wat is een Petrus en een Andreas en een Johannes en een Jacobus die toch wisten dat er een moment kwam in hun leven dat ze de netten achtergelaten hadden en dat ze u waren gevolgd. Wat is een Nathanael die toch de plaats kende onder de vijgenboom en die door u gekend werd. Wat zijn ze ook na ontvangen genade. Als ze aan zichzelf worden overgelaten, Heren, ach, dan komt er niets van terecht. Uw woord heeft het ons eerlijk onthuld. Dan zijn het in zichzelf en van zichzelf anders niet dan mensen die u verlaten, u vergeten en dat dagen zonder getal. En dan kunnen ze wel treuren en wenen. De band der liefde gaat toch weer trekken, maar ze weten de weg terug toch weer niet. En hoe het goed kan komen, in ieder geval niet uit henzelf. En daarom, Heren, o, na ontvangen genade ook, hebben we een nieuw bezoek van u, de Heren, nodig. Hebben we beloften nodig die ons op de weg gaande houden. De beloften die gij alleen geven kunt. En daarom bezoek uw kerk, bezoek uw volk, bezoek degene die u vrezen ook met uw heil. En geef hen bij vernieuwing iets te ervaren van de heerlijkheid van uw genadewoord en van de kracht van dat woord ook. Gedenk ons zo, Heren, naar de grootheid van uw ontferming. Als wij deze dingen bidden, dan moeten we dat goed beseffen en dan willen we dat u ook belijden dat het niet kan om onzentwil. Maar neem redenen uit uzelf, zoals u het altijd nog gedaan hebt bij iedereen die door u zaligmakend bearbeid werd. Redenen hebt u altijd genomen uit uzelf. Want u vond ergens anders geen enkele reden. En u werd door andere dingen ook nooit gedrongen en verplicht om genade te bewijzen. U gunt onwaardigen genade grond van uw eigen eeuwig onveranderlijk voorneme, op grond van uw eeuwige onveranderlijke zondaarsliefde. Heren, neem dat in aanmerking en gedenk ons om uw naams wil, om Christus wil, ja ook om zijnent wil, die zo vol komen gehoorzaamd heeft, die zo'n volkomen werk heeft gedaan. En wilt u om zijnent wil ons een genadig God wezen. Heren, wij bidden van u dat gij ons voor de zonde bewaren wilt. Ook nu zal de vorst der duisternis niet stilzitten. Wanneer zit hij wel stil? O ja, er zijn plaatsen waar hij zich niet hoeft te bewegen en waar hij niet actief hoeft op te treden. Maar als uw evangelie verkondigd wordt, Heren, dan wordt er toch een aanval gedaan op zijn rijk. En als de boodschap van de Heere Jezus Christus verkondigd wordt, En als het mensen mag worden aangezegd, dit is de weg, wandelt in dezelfde, dan zal hij zich toch niet onbetuigd kunnen laten. Dan zal hij toch in de weer moeten zijn. Want anders dan kan hij wel eens verliezen lijden. En daarom, we mogen erop rekenen dat hij komen zal om onze gedachten af te leiden, om ons verblind te houden, om uw woord te bedekken, om ons bezig te houden met allerlei andere zaken. En wat hem ook maar geschikt zal lijken, hij zal het ongetwijfeld uitproberen. Bij de een dit en bij de ander dat. Heren, laten we er erg in hebben, maar dan rust op ons de verantwoordelijkheid, geeft de duivel geen plaats. Anderzijds, wij zijn zo zwak en zo ellendig in onszelf. Die verantwoordelijkheid ligt er, maar heren, wat wordt er van ons in die staat als gij ons aan ons lot overlaat? En daarom, wij bidden u ook dat gij hem verijdelen wilt in het uitvoeren van zijn plannen, dat gij hem een halt wilt toeroepen en dat gij hem niet wil toestaan dat hij iemand onzer enig hinder zal doen. En dat we zo onze gedachten mogen leren gevangen leggen onder de heerschappij van uw woord. En dat Satan geen voordeel over ons zal behalen. Neem, Heer, uw kerk voor uw rekening, Heren. Ook uw vervolgde kerk, waar het zo werkelijkheid wordt, wij moeten door veel verdrukkingen ingaan. Wilt ge staande houden en kracht geven. En ook daar waar uw kerk bedrukt, waar uw kerk bedreigd wordt, toch uw koninkrijk uitbreiden. Ach Heere, daar liggen toch voor uw ganse kerk voor alle eeuwen, zolang de wereld bestaat, beloften. Wilt u ze vervullen? Ook die toezegging dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen. En zo leggen wij onze noden voor u neer. We erkennen voor uw heilig aangezicht onze onwaardigheid en onze schuld. Maar wij bidden u om Jezus wil. Wees ons genadig. Wees ons genadig. Amen. Psalm 103, het tweede en het derde vers. Looft hem die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En looft hem die u vergunt uw zielsverlangen. 2 en 3 van 103. De vrouwen die het eerst naar het graf gingen, hebben ook het eerst het paasevangelie mogen ontvangen. Het is aan hen geopenbaard wat er in de stilte van de hof van Jozef vroeg in de morgen is gebeurd. De engel of de engelen die uit de hemel waren neergedaald en die de wacht bij het graf betrokken hadden, hebben het die vrouwen bekendgemaakt dat de Heere Jezus niet langer in het graf is, omdat hij niet langer in de dood is. Hij was opgewekt en daarom ook opgestaan. Hij is niet meer hier, maar hij leeft. En zo hebben zij het voorrecht ontvangen om als eersten op de hoogte te zijn gebracht van die zeer blijde tijding. Want een zeer blijde tijding is het voor bedroefden van hart en verslagenen van geest. Maar dan komt daar tegelijkertijd dit bij, dat als deze vrouwen als eerste rijk bevoorrecht zijn, dat zij ook als eersten de opdracht meekregen om die tijding door te geven. Er zijn er nog meer van Jezus' volgelingen die dezelfde boodschap nodig hebben. Er zijn ook nog de discipelen en dan nog zoveel anderen die de Heere in waarheid hebben leren lief krijgen en die allemaal in rouw, in zak en as ter neer zitten na de gebeurtenissen van de Goede Vrijdag, die voor hen in hun waarneming en beleving helemaal geen Goede Vrijdag was. Daar zijn de discipelen, om maar bij hen te blijven. En in welke situatie verkeren ze, in welke gemoedsgesteldheid verkeren ze na de uren van de Goede Vrijdag toen Jezus gestorven en begraven was. Wel, kijkt u maar in het 10e vers van Marcus 16. Daar lezen wij een korte beschrijving van de gemoedsgesteldheid, van de zielsgesteldheid van de discipelen. Dat zijn degenen die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. Zo stond het er met hen voor. En er was er niet één die een ander kon opbeuren. Er was er niet één die een woord van bemoediging voor de ander had, want ze hadden geen van allen ergens meer houvast aan. Ze treurden en weenden. En nu weet ik wel, daar ging het vanmorgen ook over voor een deel. Dat is ten dele te danken aan hun eigen hardheid des harten en aan hun ongelovigheid. Maar afgedacht nog waar de oorzaak ligt. Het was nu eenmaal zo. En als er dan niemand troost kan bieden in zulke omstandigheden, dan zal de Heere zelf aan het werk moeten om hen op te beuren. En waarmee zullen ze opgebeurd kunnen worden? Niet met iets wat alleen maar in schijn waar is. Niet met iets wat alleen maar misschien nog eens veranderen zal. Niet met een misschientje, niet met een hoopje, maar met de waarheid van het paasevangelie. En daarmee alleen zijn ze op te beuren en zijn ze uit hun troost, uit hun treuring en uit hun wenen te verlossen. Maar dan moet die boodschap hen ook bereiken. Hoe zal dat dan gaan? God heeft ervoor gezorgd dat die vrouwen in ieder geval bereikt werden met dat evangelie. Wie zal er nu naar de discipelen gaan? Voor die vrouwen was het eenvoudig zo. Zij kwamen met hun specerijen naar het graf om daar het werk van hun liefde aan het dode lichaam van hun heiland te verrichten. En dat gaf die engelen de gelegenheid om tot die vrouwen te spreken. Dat had God van den hemel natuurlijk zo geregeld in zijn voorzienige leiding en in zijn almachtig bestuur. Hij zond die engel, maar hij bracht ook die vrouwen naar het graf en daartoe gaf hij hen die liefde en die gewilligheid in de ziel om voor dat dode lichaam van de Heere Jezus specerijen en zalven te bereiden. En die op dat moment, op de vroege morgen van die eerste dag der week, toen de opstanding nog maar nauwelijks had plaatsgevonden, te gaan verrichten die arbeid der liefde. Maar zo had de Heere dat dan allemaal bestuurd, om wegen en middelen te doen samenvallen, zodat die vrouwen de paasboodschap kregen. Op tijd. Op Gods tijd. Maar hoe zal dat dan met de discipelen gaan? Moeten die engelen daar ook heen? Of moeten zij wachten totdat de discipelen misschien uit eigener beweging ook naar het graf komen? Dat zijn de discipelen niet van plan. Het leeft niet in hun hart om Jezus' dode lichaam te balsemen. Wat moeten zij ook bij dat graf zoeken? Nee, zo zal het niet gaan. Die engelen die zullen bij het graf niet wachten totdat de discipelen komen. Zullen ze dan naar Jeruzalem gaan om die discipelen op de plaats waar zij samen zijn, wenend en treurend, op te zoeken? Nee, ook niet. God gebruikt de engelen alleen, en dat is een regel in heel zijn werk. God gebruikt die engelen als predikers van het evangelie alleen als er nog niemand anders het evangelie kan prediken. Die engelen worden alleen maar gebruikt om als eerste boodschappers uit te gaan. Maar zodra ze hun tijding gebracht hebben, al is het maar aan één of aan twee of aan een handjevol, dan trekken die engelen zich terug en dan gaat God gebruik maken van die mensen om het evangelie verder uit te dragen. Zo was het in de kerstnacht. Toen er nog niemand iets wist, toen heeft God engelen gezonden. Eerst die ene boodschapperengel, daarna die menigte van hemelse heerlegers. En het adres waar ze kwamen en tot wie ze spraken waren de herders in de velden van Efrata. Maar zodra de herders het gehoord hebben, moeten die het verder dragen. En die maken dan ook al onbekend hetgeen hen omtrent dat kindeke gezegd was. Die engelen gaan niet naar Bethlehem, maar de herders brengen de boodschap aan de inwoners van Bethlehem. En nu zijn de vrouwen de eerste geweest om het woord van de Heere via de dienst der engelen te ontvangen. Dan gaat die engel, of dan gaan die engelen niet verder, maar dan krijgen die eersten die het woord ontvingen opdracht om het nu ook door te geven. Daar ligt het principe van heel Gods werk in verklaard. Hoe geeft God zijn boodschap door? Hij spreekt het tot mensen en dan verwacht hij van die mensen dat zij het verder vertellen. Iemand die zelf iets van de Heere ontvangen heeft, die krijgt dat omdat de Heere door hem of door haar heen dat evangelie verder wil brengen. Opdat anderen gediend zouden worden met wat wij zelf ontvingen. En daarom, waarachtige beleving van genade maakt ook mededeelzaam. Zeker, die engel geeft de opdracht wel omschreven aan de vrouwen mee. Maar ook al zou die engel het niet gezegd hebben, dan zouden ze er nog niet van hebben kunnen zwijgen. Want de Heere legt het niet alleen in hun oren, maar hij legt het ook in hun hart. En genade, als we die eenmaal beleefd hebben, dan maakt die genade ons ook gunnend. En omdat die genade ons ook gunnend maakt, daarom begeren we ook ervan tot anderen te spreken. En dan zijn er best adressen waar er naar geluisterd wordt. Dan zijn er best adressen waar de boodschap ook dringend nodig is. Niet waar, dat was daar ook zo. Die vrouwen hadden hun smart gekend, die hadden ook geweend en getreurd en die hadden ook nergens houvast aan gehad en die hadden ook alleen maar een dode Jezus over. Ze weten heel goed wat er in de harten van de discipelen omgaat, daar kunnen ze inkomen, dat hebben ze zelf ook doorgemaakt. Nu zijn ze er zelf uit verlost. Zouden ze het die discipelen, die broeders, niet gunnen dat zij ook de vreugde van deze dag en van dit paasevangelie zouden gaan beleven? En als die engel het dan ook zegt, Matthäus zegt ons dan ook, dan gaan ze haastig uit om het de discipelen te boodschappen. Dan hebben ze ook vleugels aan hun voeten, om zo te zeggen, want ze begeren van ganser harte die bedroefde en verslagen discipelen op te beuren met het woord der genade dat hen zelf tot zo'n rijke troost is geweest. En zo zijn er, denk ik, in alle tijden wel adressen waar je met dat woord nog wel terecht kunt. Maar als we dit beginsel, dit principe van het werken Gods dat op Pasen toch ook openbaar komt, in de schriften, uit de schriften naar ons toe zien komen, gemeente, Wat moeten we dan zeggen omtrent onszelf? Wat moeten we dan zeggen omtrent de gesteldheid van het volk des Heren in deze tijd? Wat moeten we dan zeggen van de geestelijke toestand die we zo bespeuren onder het volk des Heren in Christus kerk? Gaat heen, boodschapt zijn discipelen. En wat wordt er veel gezwegen, waar gesproken had moeten worden. Hoe komt dat? Is dat omdat de moed ontbreekt? Dat is wel eens waar, ja. Dat de moed en de vrijmoedigheid om te spreken ontbreekt. Ach, we weten zelf nog zo weinig. En ja, de Heere moet toch ook een mens de mond open doen. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Dan, als God onze lippen opent door zijn kracht. Maar overigens, ja, een mens kan toch ook zo geremd worden en zo schroomvallig zijn en zoveel moedeloosheid hebben of gebrek aan moed om het woord te verkondigen. Waar komt dat toch vandaan? Is dat alleen maar omdat we misschien er nog maar zo weinig van weten, of komt dat misschien ook uit een zekere vrees? En laten we nou eens eerlijk wezen, ook met onszelf en met elkaar. Komt dat misschien ook hier en daar uit een bepaalde vrees voort, dat wij bang zijn dat als we wat zeggen, een ander ons toch niet overneemt? Dat er een vrees, een schroomvalligheid is, omdat we misschien wel eens ervaring gehad hebben ook met het feit dat anderen de maat gaan nemen. Ik denk dat dat voor sommigen wel eens een belemmering kon wezen. En dat ze daarom te veel zwijgen. Die vrouwen ondervinden ook dat ze niet overgenomen worden. Ja, die ondervinden ook dat ze niet overgenomen worden. En dat hun woord geen gehoor vindt. Ze komen het met overtuiging brengen. Ze zijn er zelf door gegrepen, door getroffen. En daar zitten de discipelen treurend en wenend. En ze kijken even op als die vrouwen komen en als ze die boodschap brengen en ze schudden hun hoofd. En de een is wat vriendelijker tegen die vrouwen dan de ander, maar er zijn er ook bij die zeggen, dat is ijdel geklap. En ze hadden zo graag dat die discipelen ook opgebeurd zouden worden uit hun ellende. En dan krijgen ze deze ervaring. Het was evenwel geen belemmering voor die vrouwen om toch die boodschap te brengen. Het gaat er niet om of iemand ons overneemt. Het gaat erom dat de boodschap doorgegeven wordt. En al zullen 9 die boodschap afwijzen,
Misschien is er een tiende voor wie die boodschap nog tot zegen mag zijn. Het kan ook wezen dat er zo weinig gesproken wordt en dat er zo weinig uitgedragen wordt van wat de Heere aan zijn volk gaf, omdat het welzijn van anderen ons toch eigenlijk zo weinig aan het hart gaat. Dat kon ook wel eens een van de oorzaken zijn, waardoor de mond van hen die toch eigenlijk moest spreken, toch gesloten blijft. Er zijn er die in duister verkeren, er zijn er die ronddolen in duisternis en in vrees. Er zijn er die geen licht hebben. Ach, en het gaat ons vaak zo weinig aan het hart. En we zijn er vaak zo weinig mee begaan. Het kan ook wezen dat we er helemaal geen besef van hebben in bepaalde perioden. Dat er zijn die de vrezen des Heren niet kennen en dat verontrust ons soms niet eens. Dat er mensen zijn, ook in onze naaste omgeving, ook naast ons in de kerk, die op weg zijn naar het eeuwig verderf. Die als ze vandaag zouden worden weggenomen, voor eeuwig in de put verzinken. En we doen geen enkele poging om hen te redden van het verderf. Want we geloven zelf maar amper dat er een hel is. En het leeft zo weinig. En we zijn zo weinig doordrongen van de nood van een leven dat niet met God verzoend is. Dat we het woord van de spreuken helemaal vergeten zijn. Red hen die ten dode toe wankelen. Maar het woord blijft er staan. De zegenende ziel zal vet gemaakt worden. Roept de Heere zijn volk er dan niet toe op om uit te dragen. Om te, Petrus zegt het zo, te verkondigen de grote deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. Om dat te verkondigen. Zeker, de Heere gunt het zijn volk. Net als Maria van Bethanië bij tijden aan de voeten van de Heere Jezus te zitten. Om te luisteren of er voor hen wat bij is. De Heere gunt het zijn volk. Die perioden in het leven dat ze in de stilte mogen neerzitten. Om te horen wat de Heere tot hun ziel spreken zal, want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken. De Heere gunt het die vrouwen dat ze daar eerst mogen luisteren naar de boodschap van die engel en dat hun eigen ziel zich mag voeden en laven aan die bronnen van het levend water en dat ze daardoor verkwikt en gesterkt mogen worden. Die tijden zijn er in het leven van Gods kinderen, gelukkig wel. Maar daarna stuurt ze Heren ze toch wel op pad, nietwaar? Komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heren van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest, opdat ze het anderen, bekeerd en onbekeerd, zouden toeroepen. Kom, ga met ons, als wij. Het tweede wat onze tekst ons zegt is dat die boodschap naar een bepaald adres toe moet. We hebben het over de boodschappers en de opdracht die hen meegegeven werd gehad. En nu letten we op het adres waar ze naartoe moeten. Dat wordt nauwkeurig omschreven. Door gaat heen. Zegt zijn discipelen. Nu dat zijn in de eerste plaats de elfen. Ik moet nu zeggen elven, want één is er niet meer. Waarschijnlijk worden er anderen ook wel onder begrepen, zoals de Emmausgangers en nog wel veel meer. Straks lezen wij over meer dan 500 broeders aan wie de Heere na zijn opstanding verschenen is op één keer, die we allemaal bij name niet kennen, maar die elven, dat zijn toch wel degenen die het eerst bedoeld worden. En daar gaan de vrouwen dan ook inderdaad het eerste heen. In ieder geval, het zijn die mensen En zo mag ik ze toch wel aanduiden die de Heere in oprechtheid hebben leren liefkrijgen. Het zijn die mensen die, zo zagen we al, nu treuren en wenen vanwege het feit dat hun heiland, hun meester, van hen is weggenomen en dat ze hem kwijt zijn en dat met hem hun hoop vergaan is. Het zijn diegenen die gehoopt hadden dat hij het zou zijn door wie God verlossing voor Israël zou schenken. Het zijn diegenen die toch in oprechtheid beleden hebben, al hebben ze het allemaal niet doorzien tot in de volle en uiterste consequenties wat hun woorden inhielden. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Het zijn diegenen die toch in oprechtheid hem waren gevolgd en die alles ervoor over hebben gehad en die alles hebben verlaten en achtergelaten om hem te volgen door bezaaide en onbezaaide wegen. Het zijn zijn geliefde discipelen. Nou, Jezus wil dat zij die boodschap horen die hij via de engelen aan de vrouwen heeft geboodschapt. Jezus wil dat ook die discipelen opgebeurd zullen worden uit hun verdriet. Want de Heere laat zijn volk niet eindeloos in het verdriet. En al is het verdriet soms het gevolg van hun eigen ongelovigheid, nochtans gaat de Heere werken om hun verdriet te verdrijven en hun zak te ontbinden en hem met vreugde te omgorden. En al moeten ze zichzelf beschuldigen en al heeft hij inderdaad reden om verwijten te maken en al zal hij verwijten maken, niettemin, hij is toch in zijn genade en in zijn liefde tot zijn volk de getrouwe en hij zal hen vreugde bereiden. Hij zoekt gemeenschap met hen. Ziet u wel dat het weer van hem uitgaat? Zegt zijn discipelen, zo zegt die engel tegen de vrouwen. En waarom moeten ze dat zeggen? Waarom moeten ze daarheen? Omdat de Heere gemeenschap met zijn volk wil. Het gaat van hem uit. Zij zouden in hun droefheid niet eens weten wat ze doen moesten. Maar hij neemt het initiatief. En zeg nu maar gerust dat dat een genadewonder is. Hij laat die boodschap brengen aan zijn discipelen. En wat waren dat dan voor mensen? Ik heb u ze zo pas even laten zien naar de positieve kant. Naar de kant waarin blijkt dat zij liefde tot hem hebben, dat ze hem gevolgd waren, dat zij een band aan hem hadden, dat hun mond en hun hart hem beleden hadden. Maar er is nog een andere kant. En die andere kant is in die afgelopen dagen heel duidelijk openbaar gekomen. Er zijn ook momenten in hun leven geweest en dat heeft de lijdende zaligmaker nog maar pas zo smartelijk van hun kant ondervonden dat ze hem niet beleden, maar verloochenden. Dat ze hem niet volgden, maar van hem vluchtten. Dat ze niet bij hem bleven, maar verstrooid werden alle kanten uit. Er zijn ook momenten in hun leven geweest dat ze uitgeleefd hebben hun oude, zondige bestaan. En dus hebben ze het er niet naar gemaakt dat de Heere hen zou opzoeken. Dus hebben ze het er niet naar gemaakt dat de Heere deze discipelinnen zou uitzenden om het hun te boodschappen. Wat moet de Heere Jezus met zulke discipelen als deze beginnen? Ze hebben zich aan hem geërgerd en ze zijn alle weggevlucht. Moeten de vrouwen aan hen de boodschap gaan brengen? Terwijl zij de Heere extra smart hebben aangedaan, terwijl zij extra lijden in de lijdensbeker gemengd hebben, heeft de Heere geen reden om hen aan hun lot over te laten en hen prijs te geven aan hun verdriet en aan hun treuren. Nou, wat spreekt dit van de wonderbare, onbegrijpelijke trouw van de heiland, zegt zijn discipelen. Wat een trouw die door hun ontrouw niet verbroken is. En dat komt nog duidelijker uit in het woord van onze tekst, gemeente, als u erop let dat daar eigenlijk nog wat meer staat. Daar staat niet alleen zijn discipelen, maar daar wordt ook nog aan toegevoegd. En Petrus, die was misschien wel in die ogenblikken de allerellendigste onder de discipelen. Want nog klinkt hem het kraaien van de haan in de oren. En nog klinken hem zijn eigen verraderswoorden, zijn verloochenaarswoorden in de oren. En het bloed kruipt omhoog en kleurt zijn wangen schaamrood als hij eraan denkt. En het wil maar niet uit zijn gedachten dat hij gezegd heeft. Met vloeken en eedzwering. Ik ken die mens niet. En zo heeft hij die dagen doorgebracht. De allerellendigste onder de discipelen. En er was niemand die hem op kon beuren. Maar al zouden ze geprobeerd hebben hem op te beuren. En al zou er iemand onder de andere 10 geweest zijn die nog wat moed overhoud had. En die nog wat houvast aan het woord van God had gekregen. Dan had Petrus er nog niet naar kunnen luisteren. Want voor hem was de deur dicht. Voor hem was de brug opgehaald. Had hij immers zelf gedaan. O, als Christus hem behandelt naar wat hij met Christus gedaan heeft, dan is het voor altijd voorbij. Ja, en van Christus kant gezien, de Heere heeft daar alle reden voor. Want het is smartelijk wat hij ondervonden heeft van de 10. En het is vreselijk wat hij ondervonden heeft van die 11e Judas. Maar datgene wat hij van de 12e van Petrus ondervonden heeft, dat is het diepste van alles. De eerste om hem te belijden, was ook de eerste om hem af te zweren en te verloochenen. En nu blijkt de trouw van deze goede herder, die het verloren schaap weer op wil zoeken, zegt zijn discipelen. En Marcus vertelt daarbij dat de engel ook nog eens uitdrukkelijk en heel afzonderlijk dan de naam van Petrus genoemd heeft. Waarom? Nou, Petrus kon zich toch bij die discipelen niet meer tellen. Als die engel gezegd had, zegt zijn discipelen, dan had Petrus kunnen denken, dat geldt die 10. Maar ik heb gezegd, ik ken die mens niet, dus ik hoor daar niet meer bij en voor mij is die boodschap niet. En dan had Petrus zo in zijn moedeloosheid verder moeten gaan en wie weet waar terechtgekomen. Maar de Heere wil elke twijfel uitbannen en elke vrees tot zwijgen brengen. En daarom het moet ook Petrus duidelijk zijn, zegt zijn discipelen en Petrus. Hij moet het weten en de vrouwen moeten het dan afzonderlijk maar aan hem gaan vertellen. Juist de ellendigste van de ellendigen en de onwaardigste van de onwaardigen krijgt een persoonlijke boodschap. Wat een nederbuigende goedheid. Wat een gadeloze ontferming. Juist voor mensen die zichzelf moeten afschrijven. Niet alleen in naam. Maar ook in werkelijkheid. Een speciale uitnodiging. En dan gaat het wonder nog verder. Het wonder van de genade, het wonder van de trouw en van de zondaarsliefde van deze opgestane zaligmaker. Als hij die vrouwen uitstuurt, dan zegt hij niet alleen via die engel, zegt zijn discipelen en Petrus. Want, en dat vertelt Matthäus ons, als zij haastig heen gaan van het graf, om naar de discipelen te gaan in gehoorzaamheid en uit de volheid van hun hart, gedachtig aan de milde overvloed van zere gunst om die te roemen bij elkeen, dan hebben ze onderweg een ontmoeting met de paasvorst zelf. En dan gunt hij ze weer dat moment van persoonlijke genieting van zijn nabijheid. En dan gunt hij ze dat moment waarop ze mogen knielen en aanbidden. Dan gunt hij ze dat moment van de persoonlijke zielsbeleving, van de aanwezigheid van hem die hun ziel lief heeft. Maar weer klinkt de opdracht. Toen, en dan is het niet meer een engel die zegt, toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen, boodschapt mijn. En dan let u er even op, dan brengt de Heere Jezus in de opdracht een kleine wijziging aan. Maar een betekenisvolle wijziging. Trouwens, hij alleen kan dat zo zeggen. Dat kan die engel eigenmachtig niet zo invullen. Die engel kan alleen maar zeggen, zegt zijn discipelen en Petrus. Maar de Heere heeft het recht om die boodschap enigszins te wijzigen en te zeggen, gaat heen, boodschapt mijn broeders. Boodschapt mijn broeders. Dat ze heen gaan naar Galilea en al daar zullen ze mij zien. Dan herhaalt hij de opdracht, maar u ziet het in welke vorm hij de wijziging aanbrengt. En dan noemt hij ze, het gaat van hem uit, alles gaat van God en van zijn Christus uit. Dan noemt hij ze broeders, dan noemt hij diegene die zich zo teleurstellend hebben gedragen. Dan noemt hij diegene die zich eigenlijk zo schandelijk tegenover hem gedragen hebben. Dan noemt hij diegene die zich zo onwaardig betoond hebben. Dan noemt hij die mensen die van hem weggevlucht zijn, omdat ze zich aan hem geërgerd hebben. Zoals hij zich nog nooit eerder genoemd heeft. Voor die tijd heeft hij wel eens gezegd, ik heet u niet meer dienstknechten, maar ik heb u vrienden genoemd. Als ze een dienstknecht genoemd worden, is dat al genade. Als ze een vriend van de Heere genoemd worden, dan is dat grotere genade. Want de Heere zegt zelf, een dienstknecht weet niet wat zijn Heer doet, maar een vriend wordt ingeleid en ingewijd in de heilgeheimen van deze Heere. Maar nu gaat hij nog verder dan hij ooit gegaan is. En het wonder wordt al onbegrijpelijker. Om een knecht des Heren te zijn, dat is al zo groot. Om een vriend des Heren genoemd te worden, dat is nog groter. Gods verbond en de heilgeheimen van zijn verbond, die geeft hij aan zijn vrienden waar zijn vrees in woont. Maar dan, terwijl de Heere hoger en heerlijker is dan ooit tevoren, hij is niet meer in de staat der vernedering, al is hij nog op aarde. Maar hij is niet meer in die staat waarin hij onder het recht van God moet buigen en waarin de Heere alles aan hem gaat bezoeken wat zijn volk tegen Gods wet heeft misdreven. Hij is ontslagen van elke rechtsvervolging. Hij is ontslagen van de macht van de wet die hem gevangen gehouden heeft. Hij is ontbonden uit de machten van de dood. Hoger is hij gerezen dan ooit tevoren sinds zijn discipelen hem hebben leren kennen. Heerlijker is hij geworden en hij gaat van heerlijkheid tot heerlijkheid voort. En terwijl hij in die hoge heerlijke staat verkeert, noemt hij zijn discipelen die zich zo tegenover hem gedragen hebben, die hem zo alleen gelaten hebben, die hem zo de moeite en de smarten vermenigvuldigd hebben, zo teer als hij ze nog nooit eerder genoemd heeft. Zegt mijn broederen. En wat zegt ons dit? Gemeente, dit zegt ons dat genade vrije genade is. Vrije genade. En dat het altijd alleen vrije, onverdiende genade is. Als een mens een knecht wordt, als een mens een vriend wordt en zeker als de Heere hem een broeder noemt, als de Heere hem opneemt in dat hemels huisgezin, waar God vader en waar de heiland oudste broeder is. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Daar was nou niets van hen bij. Niets. Want zelfs als ze de boodschap krijgen, dan zeggen ze nog, we geloven het niet. O, wat is er aan de ene kant een hardnekkigheid en een ongelovigheid en een dwaasheid. En aan de andere kant, gemeente, daar is ook geen eind aan en geen grens aan. Wat een oneindige ontferming, wat een gadeloos mededogen. Maar er is niets van die discipelen bij geweest. Toen ze een knecht werden, was het niet om iets in hen. Toen ze een vriend genoemd werden, was het niet om iets wat zij gedaan of gepresteerd hadden. En nu ze een broeder genoemd worden, nu is er helemaal niks van hen bij. Nu is het van God alleen. Nu is het van Christus alleen. En als zij aan het eind zijn, als ze zich eruit gezondigd hebben, zeg het zomaar, vooral Petrus, dan komt de Heere opnieuw en dan neemt hij het initiatief en dan gaat hij de leiding nemen en dan gaat hij van genade tot genade steeds voort uit zijn volheid hebben wij ontvangen, ook genade voor genade. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennisse Gods, en voeg daar maar bij, beide van de ontferming en van de liefde Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zij wegen en hoe onnaspeurlijk zijn gedachten des vredes om zich zo over een ellendige te ontfermen. Hebt u daar voor uzelf wel eens houvast aan gekregen? Aan dat eenzijdige en aan dat onveranderlijke en aan dat eeuwige voornemen Gods. Aan die vrije, aan die onverdiende genade. Dat is de enige grond waarop het kan en dat is de enige weg waarlangs het mogelijk is. Via dat wonder. Via het feit dat we als een gans onwaardige toch door Christus worden opgezocht, omdat hij ons bemint. Niet om enig goed in ons, of om enig goed door of van ons, maar op grond van soeverein eeuwig welbehagen. Zo de boodschap van Pasen te gaan verstaan, als een blijk, een nieuw blijk van de gunst, van de eeuwige gunst van God. Oh, dat moet een wonder zijn. Ja, dan moet de Heer ook het verstand nog gaan openen. O ja, wat een werk heeft hij aan die mensen. Maar als ze het dan beginnen te zien. Die vrouwen hadden het eerder gezien dan die discipelen. Die vrouwen hebben het eerder begrepen, ja. Maar als ze het dan ook gaan zien. En als het wonder in hun hart begint te gloren. Als ze die genade gaan beleven, dan vallen ze aan zijn voeten en ze grijpen zijn voeten en ze aanbidden hem. En wat moeten die vrouwen dan gaan vertellen? Nu komen we bij de inhoud van de boodschap. Ze moeten gaan vertellen dat ze naar Galilea moeten. Jawel, de Heer is al aan zijn discipelen ook wel verschijnen in Jeruzalem diezelfde avond nog en een week later weer. Maar de ontmoeting vindt straks in Galilea plaats. Dat heeft de Heere trouwens al een paar maal eerder gezegd. Dat heeft hij gezegd ook voordat hij ging lijden, toen hij de aankondiging deed dat de herder geslagen zou worden en de schapen verstrooid zullen worden. Maar zo voegt hij er dan bij, ik zal u voorgaan naar Galilea en daar zult gij mij zien. En dan zegt de Heere dat via die engel en dan zegt de Heere dat door die vrouw tot die vrouwen ook nog eens een keer persoonlijk. Er ligt dus op die opdracht om naar Galilea te gaan nogal wat accent. Hoe zou dat komen, denkt u? Dat de Heere dat bij herhaling gezegd heeft. Waarom moest hij dat bij herhaling zeggen? Ik denk dat dat komt omdat geen van de discipelen en niemand uit zichzelf zin heeft om naar Galilea te gaan. Waarom niet? Omdat Galilea in de schrift het land van de duisternis is. En van de schaduw des doods. Zo staat het in Jesaja 8, Jesaja 9. Zo was het eigenlijk ook in de gedachten van de Joden. Vooral de Joden in Jeruzalem en in Judea. Dat Galilea, dat stond daar maar slecht bekend. U hoort dat ook in de woorden op de Pinksterdag als de discipelen daar staan te spreken. En dan willen ze die woorden van de discipelen eigenlijk tot zwijgen brengen. En ze willen de mensen bewegen, geloof er nou maar niks van. Want zijn niet alle die daar spreken Galileërs. Dat is de uithoek, dat is de achterbuurt, geestelijk gesproken in ieder geval. Dat is de streek in Israël waar zelfs de godsdienst niet zuiver gebleven is door allerlei heidense invloeden. Men spreekt toch ook niet voor niks van Galilea der heidenen. Nou, daar ga je toch niet graag heen, nietwaar? Naar het land dat de Heere zelf noemt het land van de schaduw des doods en van de duisternis. Het zal wel daarmee in verband staan dat de Heere Jezus daar zo nadrukkelijk en herhaaldelijk op moet wijzen. Dat zij naar Galilea moeten. Want een discipel gaat daar niet uit zichzelf heen. Geen mens. Maar het moet. Maar het moet. Want Galilea is de enige geschikte plaats voor mensen die bewezen hebben dat ze duisterlingen zijn. Galilea is de enige geschikte plaats voor mensen die bewezen en betoond hebben dat er allerlei Galilea afwijkingen en duisternissen en ellendigheden in hun bestaan zijn. En dat hebben ze bewezen. Duisternis. Blindheid, afwijking, afkerigheid. En daarom wil de Heer ze op hun plaats brengen. En dat is juist daar, dat is niet in Jeruzalem. Maar dat is in Galilea. En nog om een andere reden. De Pinksterdag zullen ze zeggen, zijn niet alle die daar spreken Galileërs. En dat zijn ze inderdaad allemaal. De enige die geen Galileër was, was de discipel die niet meer leeft. Judas. De man uit Kariot in Judea. En de rest komt allemaal uit Galilea. En daar heeft de Heere een begin met hen gemaakt. Daar hebben ze alles verlaten en zijn hem gevolgd. Galilea is ook de plaats waar ze hun eerste liefde beleefd hebben. Maar ze hebben hun eerste liefde verlaten. En zal dat hersteld worden, moet het in de weg der bekering. En moeten ze opnieuw in Galilea zijn. En moeten ze opnieuw gaan beseffen waar en hoe de Heere hen gevonden heeft. En dan zullen ze hun kroon kwijtraken en al dat besef van waardigheid kwijtraken. En ze hebben voor die tijd nog getwist over de plaats die ze straks zouden innemen en wie wel de voornaamste plaats zou hebben. En of die twee zonen van Zebedeus misschien mochten zitten aan de ene, een aan de linker en de ander aan de rechterhand van de Heere Jezus. De Heere wil ze gaan leren en eens en voor altijd gaan leren dat zij Galilea-mensen zijn. Met allerlei duisternis en doodsverschijnselen. En dat ze hem wel hebben lief gehad. Maar dat die eerste liefde verlaten is. En dat er maar één weg voor hen is. En dat is de weg van waarachtige bekering. En dat is afbraak. Afbraak. Opdat ze het nu eens af zullen leren. En wat een wonder, ze gaan het juist via deze weg meer en meer leren. Want als u de schriften raadpleegt en ziet hoe die discipelen zich gaan gedragen na Pasen en na Pinksteren. En u let op wat ze schrijven, Petrus vooral. Dan komt u tot de ontdekking dat dat Galilea-plekje nog niet zo slecht is. Daar leren ze zich vernederen onder de krachtige hand Gods. Daar gaan ze het afleren om te denken dat ze boven een ander uitsteken. Daar gaan ze buigen en zichzelf verloochenen. Daarop moeten ze naar Galilea. Maar wie wilde nou naar Galilea? Als de Heere dat nou zo via die vrouwen aan de discipelen bekend maakt, zegt zijn discipelen, zegt mijn broeders en Petrus, dat ik u voorga naar Galilea. Als het meer nou niet was dan alleen dat. Zeg dat ze naar Galilea gaan. Dan was er geen een gekomen. Want die weg ga je niet. Tenzij de Heere je er brengt. Die weg gaat geen mens. Wie wil er zijn kroon kwijt? Wie wil er van de troon af? Ook na ontvangen genade. Ook ondanks alle vrome en ootmoedige woorden die onze mond spreekt. Maar daarmee is ons hart nog niet zo vroom en ootmoedig. Maar de Heere zegt niet dat ze daar naartoe moeten gaan. Hij zegt eigenlijk niet eens dat ze er naartoe moeten gaan. Hij zegt alleen, zie, hij gaat u voor. En daar ligt dan in besloten dat ze moeten volgen. Hij gaat u voor, anders zouden ze er nooit gekomen zijn. En hier is hij weer de herder. De grote herder der schapen. Voor een ogenblik was hij geslagen en de schapen verstrooid. En na zijn opstanding, dan is hij weer de herder die de kudde bij elkaar gaat brengen. En die als de herder ook voor zijn kudde uitgaat. Om weide te zoeken en om plaats te bereiden. En dan gaat hij hun Galilea-plekje klaarmaken. Dan gaat hij hen brengen ook tot die erkentenis van hun Galilea-doodsheid en afwijkingen. En dan gaat hij hen brengen als de herder op de plaats van de verootmoediging. En als er een mens voor het eerst of bij vernieuwing waarlijk in de verootmoediging komt, en als er een mens waarlijk voor het eerst of opnieuw komt op die plaats waar hij met Job zichzelf gaat verfoeien in stof en as, dan kunt u er zeker van zijn, dan heeft de herder hem daar gebracht. Dat is werk van een misschien nog wel helemaal onbekende Christus. Maar hij heeft ze er gebracht. En als er een is die zich werkelijk leert schamen vanwege het inwonend verderf en vanwege de afwijkingen en de ongerechtigheden. En als er een is die zo voor God gaat buigen op zijn Galilea-plekje midden in de doodsheid en de duisternis van zijn bestaan. Dan is dat omdat hij voorop ging. En zo is de weg begaanbaar gemaakt door de herder. En de tweede belofte die meegaat op die weg naar Galilea is, daar zult gij hem zien. Daar zult gij hem zien. Daar waar een mens van de troon afkomt en waar hij het herkent. En waar hij met smart ook gaat beleiden, Heere, ja, hier is het begonnen. Ik weet het nog dat u mij opzocht en dat u tot mijn ziel sprak. En Matthäus weet het nog, Capernaum, dat tolhuis, volg mij. En die eerste liefde vergeten. En de zonen van Zebedeus kunnen bij wijze van spreken het plaatsje nog bij benadering aanwijzen waar Jezus kwam en hij riep toen ze bezig waren met de netten van hun vader Zebedeus. En hij zei, volg mij. En ze lieten die netten en ze lieten de knechten en ze lieten hun vader in de steek en ze volgden hem van toen aan. En die eerste liefde verlaten. En als ze daar komen waar ze dat gaan erkennen en beleiden, dan gaan ze hem zien. En niet alleen met lichamelijke ogen, Want dat is het punt niet. Er hebben er zoveel met lichamelijke ogen naar de Heer Jezus gekeken en die hebben niet in hem geloofd. Maar er zijn er ook die gezien hebben zoals die discipelen mochten zien. En ze zagen. En ze geloofden. En ze aanbaden. En ze bukten onder zijn zegenende handen. Wie had dat gedacht? Petrus? Nathanael? Wie had dat gedacht? Dat als hij voorgaat naar Galilea en als hij inleidt in de breuk van ons bestaan en in de verdorvenheid van ons hart, dat er dan bij hem zijn milde handen, vriendelijke ogen van eeuwigheid. Wie had dat gedacht als wij het prijs gaan geven, als we niets meer overhouden en ook niets meer achterhouden? Dat de heerlijkheid van die levensvorst dan gaat opbloeien en uitschitteren als nooit tevoren. Daar zult gij hem zien. En als ze hem zagen, zegt Matthäus, aanbaden zij hem. O, het schaap dwaalt vaak af, maar het behoud van dat schaap ligt in zijn herder. Wie zal hem thuis brengen? Wie zal het gebrokene helen? Wie zal het afgedwaalde zoeken? Wie zal ze verbinden, de gebrokenen van hart? En wie zal ze helen, de geslagenen, de verslagenen van geest? Een mens heeft geen vat op het hart van een ander mens. De vrouwen bereikten tenslotte ook niets bij de discipelen. Maar als die herder komt, en als die herder voorop gaat, en als die herder zich gaat openbaren, en als die herder zich gaat ontfermen, en als zijn handen opengaan, en als in zijn handen de tekenen mogen zien, en als hij zijn voeten laat zien met de tekenen van de nagelen in zijn voeten nog overgebleven, en als hij hun verstand gaat openen en als hij zich gaat wegschenken in zijn genade en in zijn ontferming, en als hij hen terugbrengt naar het begin en als hij hen ondertussen al die afwijkingen ook voor ogen stelt en dan nochtans laat weten dat hij met hen begaan is, dat hij trouw blijft tot in eeuwigheid en dat hij niet met hen doet naar hun zonden en hen niet vergeldt naar hun ongerechtigheden en dat hoewel hij zij ontrouw zijn, hij getrouw is en als hij het laat weten, ik doe het niet om uwentwil, mijn discipelen, want anders, u begrijpt het al lang, dan was het verloren geweest. Maar ik doe het om mijn grote naamswil. Dan komen ze terecht. Dan worden ze behouden. Dan zullen ze ontvangen, proeven en smaken dat de Heere goed is. En de echo van hun ziel is daarop. En hoe kan het ook anders? Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Amen. Psalm 73, het 13e vers.
Oh,
u het woord dat we hebben mogen beluisteren achtervolgen met uw zegen. Wilt gij het indragen in ons hart? Ach, het gevaar is er ook vanavond weer dat we er hier wel naar hebben geluisterd en dat we ook wel met aandacht hebben geluisterd, maar dat er daarna weer andere dingen komen en dat dit woord weer weggaat. En dat het verdwijnt uit onze gedachten en uit onze overleggingen en uit ons hart. Maar wilt u er ons voor bewaren, Heere, dat we wat we gehoord hebben naast ons neer zouden leggen? Wilt u er ons voor bewaren dat wij zouden worden wat uw woord tekent als een mogelijkheid, vergeetachtige hoorders? Geef dat wij van u zoveel genade ontvangen, Heere, door uw Heilige Geest, dat dat woord post mag vatten in ons hart en dat het blijven mag. En dat het zijn werk mag doen voor het eerst of bij vernieuwing. Breng ons op die plaats waar we u mogen leren kennen. Breng ons tot de aanschouwing en de beleving en de aanbidding van dat paaswonder dat gij uw discipelen voorgaat naar Galilea. En dat gij die onwaardige weglopende discipelen uw broeders noemt en dat ge ze nog waardig acht om een ontmoeting met u te hebben. Petrus ook. O Heere, breng ons tot de kennis, tot de aanbidding en de verwondering over dat onbegrijpelijke wonder. Want langs de weg van dat wonder alleen wordt een mens zalig. En zo zal er toch ook iets van de verwondering gaan komen in het leven van alle die u in oprechtheid mogen lief krijgen en die door u als herder geleid worden. Heere, die verwondering, die kan ons toch niet vreemd zijn op de smalle weg die ten leven leidt. Geef dat we er veel van beleven, veel van beoefenen mogen en dat het zo alles in u, o Heere, eindigen mag bij wie het begon. Want gij zijt het uit wie alle dingen zijn, maar ook tot wie alle dingen zijn. Heilig uw woord aan ons hart. En geef dat er begeerte mag zijn, Heere, ook aan de dag van morgen om opnieuw te luisteren naar wat gij vanuit de schriften tot ons hebt te zeggen om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 89, het zevende vers.
Thank you.
Gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.